Elsje en de Bluesmannen zijn on the road again. Ze komen met een tweede voorstelling over de beginjaren van de blues.
Deze voorstelling gaat over de Blues Queens en over stringbands.
We gaan een nieuwe podcast maken.
Leuk.
En de eerste gaat over een nummer wat is opgenomen in 1920, Crazy Blues. En overal vind ik op internet en in boeken dat dat de eerste blues is.
Nee, dat is niet waar.
Dat is niet waar.
Nee, het is niet de eerste blues die is opgenomen. Vanaf 1910 zijn er al veel meer bluesopnames gemaakt.
Aha.
Het is ook niet de eerste blues die opgenomen is door een zwarte zanger of zangeres. Al was het maar omdat Mamie Smith, die de zangeres is, daarvoor al een plaat had gemaakt.
Zij,
niet als enige overigens.
Mm-hmm.
En het is ook zeker niet het eerste bekende bluesnummer, want dat is waarschijnlijk Memphis Blues en de St. Louis Blues van W.C. Handy.
Mm-hmm.
Die zijn ook al opgenomen eerder, maar wel door witte zangeres, maar werden al wel heel veel gezongen door allerlei mensen. Maar het is toch een heel belangrijk nummer, want het heeft een soort doorbraak betekend.
Het is een iconisch nummer.
Waar
je ook kijkt, wordt verwezen naar Crazy Blues, Mamie Smith.
Ja.
Wat maakt het nummer dan toch zo bijzonder?
Ik ga een paar lijnen volgen. Een lijn die gaat over de verspreiding van populaire muziek.
Mm-hmm.
Een lijn die gaat hoe bepaalde culturele opvattingen zijn, zowel in de witte als in de zwarte gemeenschap, en hoe die ook veranderen. En dan gaan we het hebben over de opkomst van blues. En dan ook echt nog even op het laatst over het nummer Crazy Blues. We zullen nu even een klein stukje van het nummer laten horen voor iedereen die het nog niet kent. Dus we beginnen met een klein stukje Crazy Blues.
We hadden dit nummer ook opgenomen in de eerste podcastserie van Elsje en de Bluesmannen.
Zeker.
En ik luisterde dat nog even terug en mijn reactie toen was dat het een soort circusmuziek was.
Ja.
In ieder geval klonk daar weinig waardering uit.
Mm-hmm.
En inmiddels beluister ik dat nummer heel anders.
Ja, ik ook. Ja, kijk, onze halve voorstelling gaat over muziek van de Blues Queens.
Uh-huh.
En dan duik je er natuurlijk in, dan ga je zelf spelen en dan wordt het inderdaad anders. Ja. Maar ik snap nog steeds wel waar het vandaan komt.
Mm-hmm.
Als ik de schrijver en de producent van het nummer mag geloven, Perry Bradford, we komen er straks nog wel over te spreken, die als je zijn boek leest, dan zou het nummer ook in grote haast opgenomen zijn met een door hem bij elkaar geharkt bandje. Dus misschien dat het daardoor ook wat extra
mooier
klinkt.
Ja.
Ik wil het eerst wel even hebben
ging,
over...
Dat ging eraan vooraf.
Dat ging eraan vooraf, ja. Ja. Het is eigenlijk het einde van de 19e eeuw. Dan ontstaat er zo langzamerhand amusements, wat wij nu nog wel amusementsmuziek noemen.
Mm-hmm.
En die wordt met name vanuit New York en ook wat in mindere mate ook vanuit Chicago, wordt die verspreid. En bij verspreid, platen waren er nog niet. De eerste opnames op die cilinderrollen, die komen eind van de eeuw zo'n beetje.
Maar die hadden een heel klein bereik.
Die hadden een heel klein bereik. Dus muziek verspreidde zich via bladmuziek.
Uh-huh.
En muziek verspreidde zich via artiesten die die nummers zongen.
Die rondreisden.
Die rondreisden. Ja. En dat rondreizen kwam ook in de tweede helft van de 19e eeuw op gang. Er kwamen steeds meer rondreizende vaudeville-groepen. Theaters gingen ook zelf tournees organiseren. En de spoorwegen, het spoornet werd gelegd. Dus de verbindingen werden steeds beter. Mm-hmm. Dus zo kon muziek zich wel steeds makkelijker verspreiden. En als voorbeeld heb ik nu even een nummer genomen van ene Charles Harris. Het heet After the Ball. Mm-hmm. Hij schreef het in 1891. En het was in 1893 werd het bekend door ene George Gaskin. En die heeft een opname op een cilinderrol gemaakt. Het grappige is dat Charles Harris, om dat nummer te verkopen, is hij allerlei gezelschappen afgereisd. Om, nou ja, wat je vroeger een plugger noemde in Nederland, en ook in Amerika trouwens, om dat nummer aan te bieden.
Jullie dat op je repertoire zetten?
Ja, dus dat is eigenlijk toen al begonnen. En nou ja, het schrijven van bladmuziek was, of het verkopen van bladmuziek was lucratief. Mm-hmm. Dat kwam ook in de 19e eeuw op gang. Piano vooral. Veel vrouwen gingen piano spelen. Een piano thuis was ook een soort statussymbool. Ja, nou, we zullen even een stukje luisteren van After the Ball. After the Ball is het verhaal van een meisje die aan haar oom vraagt: maar oom, waarom ben je nooit getrouwd? En dan vertelt de oom dat hij dat wel had gewild. En het meisje waarmee hij wilde, of misschien wel zou trouwen, die zag hij op een feest, maar toen gaf ze iemand anders een kus. En toen is er nooit iets van gekomen. En heel veel later ontdekte hij, jaren later, dat het haar broer was. Maar ja, toen was zijn kans voorbij. Echt een draak, een draak van een tekst. En ook wel een beetje een draak van een nummer, een wals.
An old man sleep, begged for a story delightedly. Why are you single? Why live alone? Have you no baby? Have you no home? I had a sweetheart years ago. Well, he is now dead, you will soon know. Listen to the story, I'll tell it all. I believe her life lives after the ball.
Nou ja, dan komt de platenindustrie langzaam op gang.
Mm-hmm.
En dan verandert de techniek. Dan kunnen ze opnemen op echte platen, op van die lakplaten. En
wanneer is dat?
Ja, dat is begin 20e eeuw.
Mm-hmm.
En dan vanaf 1910 komt dat echt op gang.
Mm-hmm.
En dan is het heel, heel boeiend om te lezen dat de platenmaatschappijen toen hoge idealen voor zichzelf stelden. Zij zouden cultuurverheffing, daar zouden ze aan doen. En ze zouden dus serieuze muziek vooral brengen. En ook muziek uit verre landen om het publiek daarmee bekend te maken.
Ja. Helemaal niet eerst in eerste instantie een commercieel doel van...
In eerste instantie niet. Dat kwam toch redelijk snel al wel. Gingen ze toch ook die amusementsmuziek uitbrengen. Ja. Maar ze gingen ook de wereld over reizen. En in bijvoorbeeld in Azië studio's openen en daar muziek opnemen. En het hele merkwaardige is dan dat de lokale Amerikaanse muziek, die werd niet opgenomen. Dus dat is een raar gat waar kennelijk geen aandacht voor was.
Is dat te dicht bij huis, niet interessant? Of?
Ik denk dat er op neergekeken werd.
Mm-hmm.
Dat was dan lage cultuur.
Ja. Okay.
Dus daarom werd het niet gedaan. Maar dan zo langzamerhand zie je dat de culturele opvattingen gaan verschuiven. Vanuit een wit perspectief kun je in ieder geval zien dat in een wereld die steeds meer technologie krijgt, dat er ook een verlangen komt naar puurheid en authenticiteit. Dat is dat zien we nu eigenlijk
ook.
Van alle tijden. Er is een beetje een vals beeld, want die minstrelshows die opkwamen in de 19e eeuw, die pretendeerden een authentiek beeld te geven van hoe Afro-Amerikanen leefden. En dat was een heel geromantiseerd beeld met ondergaande zon. En het nummer Swanee, het meest populaire nummer van 1920. Ja. Ja, dat gaat ook, daar hoor je ook de banjo's. En daar is een mammy.
Vogels fluiten.
Ja, ja. En mammy. Mammy is de zwarte vrouw die ook de witte kinderen op de plantage verzorgt. Een beetje wat in Indië de baboe was. Die wacht nog steeds op mij. Nou ja, dus dat was een vals beeld. Maar wel een heel overheersend beeld tot diep in de 20e eeuw. En daarnaast kwam er toch ook wel meer nieuwsgierigheid van ja, maar wie zijn dat nu eigenlijk, die Afro-Amerikanen? Dat gebeurde op een manier die wij nu heel vreemd vinden. Bijvoorbeeld een tentoonstelling, de Black America tentoonstelling, waar je dan kon kijken hoe in hutjes op de plantage of op het land zwarte Amerikanen leefden. Precies zoiets hebben we in Amsterdam gehad.
Ja.
Tentoonstelling geweest, begin vorige eeuw, waarop je kon zien hoe ze in Suriname leefden. Dat moest je op enige afstand van de hutten, kon je dat bekijken. En als je bijbetaalde, mocht je door die hutten lopen. Maar goed, ja, het is voor ons nu enigszins bizar. Maar je kunt ook het ook iets anders opvatten en zeggen van, nou ja, er komt toch in ieder geval iets van interesse op. Mm-hmm. Er kwam ook meer interesse in de muziek en dan vooral in de spirituals. Mm-hmm. En daar hebben de Fisk Jubilee Singers een hele grote rol in gespeeld. Fisk University was de eerste zwarte universiteit in Amerika. En om geld bijeen te brengen voor een nieuw gebouw hebben ze een koor de wereld rondgestuurd in 1871.
Ja.
Die zijn jaren onderweg geweest.
Ja. Veel in Nederland gespeeld.
Veel in Nederland gespeeld, voor de koninklijke familie.
Ja.
In Engeland, voor de koninklijke familie. Maar ook in Azië, in Australië. Die zijn jaren op tournee geweest. Mm-hmm. En daarna nog een keer. Maar ja, van die muziek is helaas niets meer over. Het waren geschoolde zangers. Oudste opname is veel later, is van Swing Low, Sweet Chariot. Mm-hmm. Ik dacht in 1915... We zullen er een stukje van laten horen. Je hoort dat het een hele krakkemikkige opname is. Daarom laten we ook nog een opname horen daarna. Dat is natuurlijk veel nieuwer, maar dan kun je wel hun zangstijl horen, die dus heel klassiek geschoold is. Gebeurt er in 1893 iets heel opmerkelijks. De Tsjechische componist Dvořák, die is 3 jaar lang directeur van een conservatorium in New York. En die doet wat later de Dvořák Statement is gaan heten. Die zegt namelijk dat de spirituals, de Negro music zoals hij het toen nog noemde, dat eigenlijk de basis zou moeten zijn voor de toekomstige muziek van dit land. Voor de toekomstige klassieke muziek van dit land. Dus hij voorziet dat de spirituals als het ware de bron zullen vormen voor een nieuwe klassieke muziek. Mm-hmm. En dat is een sentiment wat je ook onder de Afro-Amerikanen zelf terugvindt. Dat kun je ook in literatuur, in boeken heb ik daar hier en daar stukken over gevonden. Dus dat werd wel gedeeld. En we hebben ook in onze eerdere podcast een aflevering gemaakt over James
Reese
Europe.
Ja.
Die had ook het beeld van zichzelf dat hij een Afro-Amerikaans orkest zou oprichten. Dat zou ook iets anders moeten zijn dan het klassieke orkest. Er zouden veel meer snaarinstrumenten in moeten zijn. Dus het beeld van wij moeten ook serieuze muziek gaan maken, kunnen nu ook serieuze muziek gaan maken, dat was sterk aanwezig. En dan gebeurt er in de witte culturele opvatting gebeurt er iets bijzonders. Er komt namelijk ook echt wetenschappelijke belangstelling voor dat gat wat er was, de volksmuziek. Dus er worden folkloreclubs opgericht, genootschappen, men gaat bestuderen. De vader van Alan Lomax, een bekende verzamelaar van songs, maar zijn vader is daar eigenlijk mee begonnen en die publiceert een boek met cowboyliedjes. En dat is eigenlijk een baanbrekend boek, omdat het een serieus onderzoek is naar volksmuziek.
Ja.
Nou ja, ze gaan
naar witte volksmuziek.
Dat is in eerste instantie. Maar John Lomax gaat ook op zoek naar zwarte volksmuziek. Ja. En de wetenschappers die dat bestuderen, die denken je moet dat in afgesloten gemeenschappen doen. Dan kun je het in zijn puurste vorm terugvinden. Dus daarom gaan ze ook gevangenissen. Nou, tegelijk, veel zwarte muzikanten trekken naar het noorden. En gaan ook meedoen in New York, in die amusementsindustrie die is ontstaan. Moeilijk om aan bod te komen, want ze moesten hun plek echt bevechten. Maar zo langzamerhand krijgen ze wel voor elkaar dat er musicals komen. En krijgen ze meer erkenning. Nou ja, dus samengevat zou je kunnen zeggen, is er een technologische ontwikkeling. Platen zijn toegankelijk geworden, het land is toegankelijker.
Ja.
Er is meer belangstelling voor Afro-Amerikaanse muziek, zou je kunnen zeggen. Het potentieel wordt ook meer zichtbaar. Niet alleen het potentieel in de volksmuziek, maar juist ook in de steden, in de amusementsmuziek. Er zijn gewoon veel meer zwarte componisten en die willen een rol.
En dat heeft ook weer te maken met de trek van het zuiden naar het noorden en van het platteland naar de steden toe.
Ja, ja, en dan wordt de blues populair. Het woord blues na 1900 duikt het plotseling overal op, in liedjes en ook in kranten. Het wordt eigenlijk een soort rage.
Maar blues is toch de muziek van de plantages? Is het beeld?
Ja, dat is niet zo. Althans, dat is ook zo, maar eigenlijk zit het iets anders in de muziek van de plantages. Die heette geen blues, maar toen blues als begrip populair werd, ergens in de 19e eeuw al, als idee van je wat eenzaam voelen, blue, feeling blue. Toen is dat woord, dat bleek
is
heel
er
erg,
opgeplakt.
Is er opgeplakt. Ja.
We kennen de muziek, we weten ook niet hoe het geklonken heeft natuurlijk.
We kunnen een beetje afleiden, dus het syncopische wat in blues zit, dus de tegenritme, dus als je 1, 2, 3, 4 maat hebt, dat het nadruk dan op de 2 en de 4 ligt. Dat bestond al lang, dat is wel bekend. Grappig genoeg, toen banjo spelen een rage werd en de witte banjo spelers ook les gingen nemen bij zwarte banjo spelers. En daar boeken over, lesboeken, is voor een stukje, kon je het zo ook een klein beetje weer terug redeneren.
Ja. En ook de opnamen die gemaakt werden, al is dat dan tientallen jaren daar later, kun je natuurlijk wel reconstrueren van hoe worksongs geklonken moeten hebben.
Ja, zeker.
En wat de invloed daarvan is geweest op de latere muziek.
Ja, maar ergens in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaat dus die vorm zoals we die nu kennen van blues met 12 maten en een soort vaste wisselingen van akkoorden. En wanneer dat precies gebeurd is en hoe, dat weten we eigenlijk niet. Wel is het zo dat die akkoordwisselingen ook in andere landen en in andere soorten muziek niet ongebruikelijk zijn. Dus het is ook misschien niet zo vreemd dat het zo ontstaat. We moeten blues ook niet zien als iets wat gewoon
helemaal boom, uniek is.
Uit het niets gekomen. Oh, Nou, ja, blues wordt een raasje. Dan gaan we het over Perry Bradford hebben.
Ja. Nog even, wat bedoel je met een raasje? Ja, hebben we het dan over voor 1920?
Ja, het voor 1920.
Want waaruit bestaat de raasje?
Ja, de raasje bestaat eruit dat het voor een deel muziek is om op te dansen. Mm-hmm. De snellere vormen van blues. Dat mensen het volop kunnen horen in vaudeville, in nachtclubs. Mm-hmm. Zowel door witte als door zwarte artiesten. De vaudeville liedjes gaan ook steeds meer als blues klinken. En heel veel zwarte zangeressen, dat zijn dan later de blues queens, die nemen ook dit soort nummers op in hun mm-hmm. repertoire. En het bijzondere is, het zijn dan geen nummers die ze kennen uit hun jeugd, bijvoorbeeld als ze in het zuiden hebben gewoond. Mm-hmm. Het is geen volksmuziek. In die zin, het is muziek die geschreven wordt, gecomponeerd mm-hmm. wordt. En we zullen zo ook nog wel zien wat de consequenties daarvan zijn. Nou, dan die Perry Bradford. Die heeft op latere leeftijd het boekje Born with the Blues geschreven, of laten schrijven eigenlijk, denk ik. Waarin hij vooral heel boos afrekent met iedereen die het die anders over het ontstaan van de blues denkt dan hij. Mm-hmm. Dat zijn bijvoorbeeld alle moderne jazzmuzikanten en alle mensen die de geschiedenis van de blues anders hebben beschreven dan hij dat ziet. Hij is er tenslotte bij geweest en hij zal ze wel even op hun nummer zetten. En dan was het ook nog zo dat zo rond 1915, 1916, 17, toen hij in New York was, toen merkte hij op dat Afro-Amerikaanse collega's van hem, dat die eigenlijk neerkeken op blues. Mm-hmm. Die wilden, nou ja, die wilden hogere, meer culturele muziek maken. Ja. En hij vond dat schijnheilig, want hij, mm-hmm. hij vertelt een anekdote. Dat hij in een nachtclub, zijn ze met een heel gezelschap. En hij gaat achter de piano zitten en gaat de blues spelen zoals hij die kent uit zijn jeugd. En iedereen vindt het echt geweldig. En eigenlijk vinden ze dat de mooiste muziek die er is. Maar naar buiten toe komen ze er niet voor uit. Mm-hmm. En dan besluit hij met een aantal gelijkgestemde collega's. Weet je wat, we gaan een revue maken met een beetje dat soort traditionele blues. Ja, wel op een modernere wijze, maar daar gaan we dan nummers voor schrijven. En dat lukt. En dan in 1918 maken ze een revue, Made in Harlem. Mm-hmm. En die wordt heel succesvol. En hij probeert in diezelfde tijd, ja, als dat eenmaal succesvol is, probeert hij ook platenlabels zover te krijgen dat ze dat gaan opnemen. Eerst met zijn toenmalige vrouw, mm-hmm. maar dat lukt niet.
En toen met Sophie Tucker.
Ja, dat is waar.
Ja, die zou het nummer ook opnemen, maar die werd ziek.
Ja. En dan met Mamie Smith. En hij mag een plaatje maken met Mamie Smith. Dat is het plaatje That Thing Called Love. En daar zullen we even een klein stukje van laten horen. Mm-hmm. Vind jij dit als blues klinken?
Nee, ik heb het gisteren gedraaid en ik had toch wel weer moeite om de verbinding met blues te leggen.
Dat, ja.
Ik had het gevoel van ik luister naar een revue-nummer.
Ja.
Er zit ook geen blues in de titel zelfs.
Nee, dat klopt. Nee, dus dit is voor mij ook, dit is echt nog gewoon amusementsmuziek. Mm-hmm. Ja. Maar dan wil hij dus met Mamie Smith een bluesnummer gaan opnemen.
Echt een bluesnummer opnemen? Of nou ja, wil hij een nummer wat aansluit bij de rage blues in de hoop dat dat verkoop...
Ik denk dat je het zo beter zegt. Ja. En dan moet hij echt praten als brugman met de baas van OK Records, mm-hmm. Fred Hager. En uiteindelijk trekt hij hem over de streep en met het argument van... Als we dit gaan doen, wordt het een enorm succes, zegt Perry Bradford. In het zuiden willen ze dat allemaal kopen. En je zal zien, dit wordt een enorm... het woord hit was nog niet gebruikelijk, maar als dat woord bestaan had, had hij dat gezegd. En nou ja, zoals hij het beschrijft, komt hij uit die bespreking. Ze hebben afgesproken dat hij de dag erna dat zal gaan opnemen. Hij weet nog niet met wie hij dat zal doen en hoe hij dat zal doen. Dus hij harkt in korte tijd een bandje bij elkaar. Hij zal zelf piano spelen en er komen wat blazers bij. Zo zegt hij dat het gegaan is. Of dat echt zo is, weet ik niet. Hij heeft verzonnen, dat heeft hij ook al tegen die Fred Hager gezegd, dat de jazzhounds zijn. En dan gaan ze in augustus 1920 gaan ze het nummer opnemen. Nou ja, op de traditionele manier. Er werd dan op zo'n soort horen opgenomen waar ze allemaal omheen gaan staan. En de technicus die het moest opnemen, die vond het allemaal veel te hard. Mm-hmm. En die is op een gegeven moment weggelopen. Maar die Fred Hager, die was er bij die opname en die heeft hem gesteund. En toen hebben ze die platen gemaakt. En het is inderdaad een enorm succes geworden. Mm-hmm. De cijfers die...
Die moet je natuurlijk, die kan je niet meer in deze tijd, zegt dat niet zoveel.
Nee, en ik heb er ook allerlei versies van gelezen. Laten we maar even zeggen dat er binnen een week of een paar weken 70.000 al van verkocht waren. En dat is waarschijnlijk...
Dat was veel voor die tijd.
Echt heel veel, ja. En dan is het grappig als je het nummer... even gaat ontleden. Mm-hmm. Want die amusementsmuziek uit New York, die heeft vaak ook wel een beetje een vaste indeling. Het nummer bestaat uit een aantal stukken en die zijn meestal 16 maten lang. Mm-hmm. Dus dat gaat uittellen. Nou, dat ben ik voor Crazy Blues ook gaan doen. We kunnen aan de hand van een repetitieopname die wij hebben gemaakt, kunnen we dat ook laten horen. Mm-hmm. Dus we zullen het stukje voor stukje laten horen. Hier komt het eerste stukje. Is een stukje van 16 maten, mm-hmm. wat eigenlijk ook weer uit twee stukjes bestaat. En wat helemaal niet echt heel veel bluesachtige wendingen heeft. Komt het tweede stukje. Mm-hmm. Now I got a crazy blues, since my baby went away. I ain't got nothing to Mm-hmm. Eigenlijk 2x8 maten. Dit klinkt veel bluesachtiger. Mm-hmm. Dat tweede stuk, wat een soort bruggetje is, dat is eigenlijk een brug die je in blues ook heel vaak mm-hmm. tegenkomt. En dit is eigenlijk, denk ik, het meest bluesachtige stukje uit het nummer. Ja, dit nummer is echt een soort mix van amusementsmuziek.
Van stijlen.
Ja, van stijlen. Ja. En dat hebben we eigenlijk ook wel ontdekt toen we... Als je het gaat spelen. Ja. Ja. Er is in onze voorstelling bijna geen nummer uit het eerste deel dat helemaal dat gewone 12 maten schema afloopt. Soms 12 maten, soms ook meer. Heel veel wel bekende akkoordwisselingen. Mm-hmm. Maar eigenlijk bijna altijd wel met variaties.
Ja, en dat zijn de variaties die voortkomen uit de vermenging van muziek, uit de amusementsmuziek die er bestond.
Ja.
En de Afro-Amerikaanse muziek.
Ja. Ja.
Die dan toch ook al bestond.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en een soort misverstand is wel dat dat helemaal gescheiden werelden zouden mm-hmm. zijn. Dat hebben de vroege beschrijvers van blues wilden dat heel graag aanhouden. Want die vonden die amusementmuziek allemaal
niks.
Niks. Nee. Dat is ook een reden dat de Blues Queens helemaal uit de bluesgeschiedenis
geschreven zijn.
Ja. Want dat was veel te commercieel. Maar ja, de country blues en de muziek zoals stringbands die maakten, ja, die zou ook heel anders geweest zijn zonder die commerciële muziek. Mm-hmm. Dat heeft ze gewoon altijd vermengd.
Waarom? Wat was de... Wat waren de momenten van vermenging dan?
Nou, de momenten van vermenging beginnen eigenlijk al op de plantage.
Uh-huh.
Waar de slaafgemaakten, die hoorden niet, die namen, zou je kunnen zeggen, hun eigen muziek mee. Uh-huh. Die mochten ze vaak niet maken. Maar ze hoorden ook allerlei andere soorten muziek. Ze hoorden ook kerkmuziek.
Uh-huh.
Ze hoorden ook amusementsmuziek, die populair was en werd. Dus blues is eigenlijk altijd al een soort mengvorm geweest.
Mm-hmm.
Nou ja, de bluesmuzikant. Het is ook als je interviews leest met bluesmuzikanten uit de 20e eeuw, die zeggen ook eigenlijk allemaal uit het begin van de 20e eeuw dat ze naar allerlei soorten muziek luisterden en daar ook fan van waren.
Ja, dus de echte Delta blues mannen, want dat zijn meestal mannen.
Ja.
Wat daarvan op plaat verscheen is dus maar een deel van hun repertoire, zeg je.
Ja, ja. En dat komt ook omdat, dus door dat succes van Crazy Blues,
mm-hmm.
Roken de platenmaatschappijen geld.
Ja, en gingen op zoek naar alles wat...
Gingen op zoek naar artiesten. Dus ook zelf studio's opzetten in zuidelijke staten. En gingen daar zowel zwarte muziek opnemen als ook witte muziek. Want zo is de country muziek mm-hmm. ook voor het eerst opgenomen. Dat heette toen Hillbilly Labels. Mm-hmm. Dus er waren Race Records waar die Afro-Amerikaanse muziek op kwam en Hillbilly Labels. En de platenmaatschappijen wilden dat eigenlijk helemaal van elkaar gescheiden houden.
Mm-hmm.
Dus die wilden niet dat...
Wilden ze dat of was dat noodzaak vanuit het oogpunt van segregatie?
Nou, je ziet dus dat sommige groepen, de Mississippi Sheiks bijvoorbeeld, die in onze voorstelling zitten, mm-hmm. Of Howard Armstrong ook met zijn stringband, die maakten altijd al muziek die een beetje ertussenin lag, zou je kunnen zeggen. Het is qua feel en qua teksten is het wel heel erg op blues gebaseerd, mm-hmm. ook meestal wel de akkoordenwisselingen, niet altijd. Ja.
Wel, maar bij de uitvoerende wel dus.
Ja, bij de uitvoerende wel, ja.
Ja.
Ja. En omgekeerd, iemand als Jamie Rogers, een van de eerste echt doorbrekende country artiesten met zijn Blue Yodels, die heeft ook heel veel nummers die blues heten.
Mm-hmm.
En dat was ook een soort blues.
Ja, maar als bij de muzikanten zelf die scheidslijn niet zo aanwezig is, wat is dan de verklaring dat de platenmaatschappijen dat gescheiden wilde houden?
Ja, die liepen daar misschien achteraan. Of die redeneerden wel veel meer vanuit een maatschappij die natuurlijk wel gesegregeerd was. Hè? Want Howard Armstrong vertelde ook wel hoe hij voor het ene publiek een andere naam voor zijn groep hanteerde
dan
voor een ander publiek. Ja. Gescheiden was er wel. En we weten natuurlijk allemaal de verhalen van uit de jaren 40 en 50 nog van dansen en dat er dan een koord gespannen werd.
Ja.
En er waren ook al heel vroeg in de 20e eeuw een wit publiek wilde ook graag die zwarte blueszangeressen zien. En dan werden er speciale voorstellingen s'avonds laat of s'nachts in het theater georganiseerd, alleen voor een wit publiek.
Oh ja?
Ja, met duurdere kaartjes.
Maar je ging niet de platen van zwarte artiesten pluggen bij een wit publiek?
Nee. Ja, dat is
het. Ja, als we teruggaan naar het begin. Crazy Blues was dus niet de eerste blues.
Nee.
Waarom dan toch zo'n iconisch nummer?
Ja, kijk, het had ook een ieder ander nummer misschien kunnen zijn. Mm-hmm. Maar het was...
Het is niet eens een blues.
Nee, maar het was right place, right time. Het kwam precies op het goede moment. De tijd was er rijp voor. Ja. Het was een doorbraak. Het betekende dat vanaf dat moment... was blues iets wat je, zwarte blues, iets wat je kon verkopen aan een publiek. In 1920 waren er nog maar heel weinig radiostations, maar een paar jaar later waren dat er honderden. Mm-hmm. Dus de verspreiding van muziek ging ook veel sneller. Ja. En mensen kregen meer geld, platen werden iets wat je echt kon kopen, grammofoons werden iets wat je kon kopen, dus dan jukeboxen kwamen er. Ja, Crazy Blues heeft als het ware aan de basis daarvan gestaan. En dat is het belang.
Dat is een katalysator.
Ja. Het was een katalysator.
Ja. Nou, mooi.
En dan gaan we in de volgende aflevering gaan we verder praten over de Blues Queens.
Ja, je hebt al gezet van dat succes van Crazy Blues was een beetje een verrassing. Mm-hmm. OK Records was daar verder niet op ingericht, andere platenmaatschappijen ook niet. Dus die doken in het gat en gingen... als een razende op zoek naar nieuwe Mamie Smith. Want iedere platenmaatschappij wilde zijn eigen zwarte zangeres hebben. Dus dat werden er al snel werden dat er tientallen. Mm-hmm. En daar volgde echt een hele succesvolle, commercieel succesvolle periode op. Van een jaar of 10, 12, misschien iets langer nog. Waarin de Blues Queens, want dat werd de verzamelnaam voor al die Afro-Amerikaanse zangeressen. Ja, een hele grote invloed hebben gehad. En het is wel heel boeiend wat je net al even aanhaalt. Als je nu kijkt naar het kanon van de blues, dan vind je daar nauwelijks iets over terug. Een enkele naam, Bessie Smith, die heeft het dan overleefd. Dat is toch wel merkwaardig, want als je naar die muziek luistert, dan is het eigenlijk hele vitale muziek. Is het interessant in termen van de overgang die jij beschrijft, van amusementsmuziek uit de 19e eeuw naar moderne muziek. En is er ook, als je kijkt naar de boodschap die er in de muziek zit, de teksten, is het eigenlijk te leuk om links te laten liggen. Dus wij gaan een aantal van die blues queens eens opzoeken en kijken wat nou bijzonder was aan die zangeressen en wat daar voor leuke muziek aan overblijft.
Wilt u meer weten over Elsje en de Bluesmannen? Kijk op www.elsjebluesmannen.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor een nieuwsbrief.